de luisteraars van de Kerktelefoon willen we het lezen schriftgedeelte en het te zingen psalmen voor deze middag noemen. Het te lezen schriftgedeelte Jeremia 50 vers 1 tot en met 10. Jeremia 50 vers 1 tot en met 10. De te zingen psalmen Psalm 130 vers 1 en 2. Psalm 27 vers 5 en 7. Psalm 108 vers 1. Psalm 25 vers 2. Het te lezen schriftgedeelte Jeremia 50 vers 1 tot en met 10. De te zingen psalmen Psalm 130 vers 1 en 2. Psalm 27 vers 5 en 7. Psalm 108 vers 1. Psalm 25 vers 2. Wij wensen u een goede dienst.
Sta ook in het middaguur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zet ons samen zijn voort met het zingen van Psalm 130. En dan van het eerste en het tweede vers. Psalm 130 vers 1 uit diepten van ellenden. Roep ik met mond en hart tot u die heil kunt zenden. O Heere, aanschouw mijn smart. Wil naar mijn smeekstem horen. Merk op mijn jammerklacht. Verleen mij gunstig oren. Daar ik in mijn druk versmacht. Als ook het tweede vers. Zo gij in het recht wilt treden. O Heer en gade slaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? En wat er verder volgt. Het eerste en tweede van Psalm 130. Schriftlezing in dit middaguur vindt u in de profetieën van Jeremia, het 50ste hoofdstuk. Jeremia 50. En daarvan de versen 1 tot en met 10. Jeremia 50, 1 tot en met 10, voorafgegaan door de lezing van de 12 artikelen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Het woord dat de Heere gesproken heeft tegen Babel, tegen het land der Chaldeeën, door den dienst van den profeet Jeremia. Verkondigt onder de heidenen en doet horen en werpt een banier op. Laat horen, verbergt het niet. Zegt, Babel is ingenomen, Bel is beschaamd, Merodach is verpletterd, haar afgoden zijn beschaamd, haar drekgoden zijn verpletterd. Want een volk komt tegen haar op van het noorden, dat zal haar land zetten in verwoesting, dat er geen inwoner in zijn zal. Van de mensen af tot de beesten toe zijn zij weggezworven, doorgegaan. In dezelfde dagen en tenzelfde tijde, spreekt de Heere, zullen de kinderen Israëls komen, zij en de kinderen van Juda tezamen, wandelende en wenende, zullen zij heen gaan en den Heere hun God zoeken. Zij zullen naar Sion vragen, op den weg herwaarts zullen hun aangezichten zijn. Zij zullen komen en den Heere toegevoegd worden, met een eeuwig verbond dat niet zal worden vergeten. Mijn volk waren verloren schapen, hun herders hadden hen verleid, zij hadden hen gevoerd naar de bergen, zij gingen van berg tot heuvel, zij vergaten hun legering. Allen die hen vonden, aten hen op, en hun wederpartijder zeiden, wij zullen geen schuld hebben, daarom dat zij gezondigd hebben tegen den Heere, in de woning der gerechtigheid, ja tegen den Heere, de verwachting hunner vaderen. Vliet weg uit het midden van Babel en gaan uit der Chaldeeën land, en weest al de bokken voor de kudde heen. Want zie, ik zal een verzameling van grote volken uit het land van het noorden verwekken, en tegen Babel opbrengen. Die zullen zich tegen haar toerusten, vandaar zal zij ingenomen worden. Hun pijlen zullen zijn als eens kloekenhels, geen zal ledig wederkeren. En Chaldea zal ten roof zijn, allen die het beroven zullen verzadigd worden, spreekt de Heere.
grootmoeder ons voor het heilig aangezicht des Heeren in een gemeenschappelijk gebed. Heren, ook vanmiddag weer gevoerd naar de goudmijn. Het kostelijke goud van uw eeuwig woord en getuigenis, de waarheid die uit u is uitgegaan, de waarheid die u zelf bent, Heren, en die bron van woorden, de mijn van goud, de schat der zaligheid, Heren, u geeft het nog vanmiddag er kennis van te mogen nemen, eruit op te mogen delven, ermee bediend te worden. Heren, als u daarin zelf met uw geest meekomt, en dat mag ook het gebed zijn, Heren, maar ook vanmiddag weer het wonder dat de woorden Gods mogen klinken. Uw heilig woord is geopend, maar wil dan ook ons hart openen voor uw woord. En dat uw woord ook werkelijk open mag gaan voor ons hart. Heren, dat het zo mag zijn. Ik heb het eenmaal gehoord wat voor de natuurlijke mens geldt. Maar daarna nog eens gehoord, dan zegt hij, ik heb het tweemaal gehoord. En is dat niet waar het om gaat, Heren? Die eerste keer, dat zullen we ook wel kunnen zeggen vanmiddag, ik heb het één keer gehoord. En dat is al een groot voorrecht dat we het mogen horen. De woorden Gods. Maar voor de tweede maal, dat het van binnen gaat klinken, dat het weer klank mag hebben, mag vinden. Weerklank. Heren, en nou hebben wij van onszelf al niet eens oren om te horen. Maar wat in het lichamelijke al een wonder is, dat is in het geestelijke nog een veel groter wonder. Dat u geestelijke oren verleent om op te merken. En alleen dan zullen wij belang krijgen. Bij onze arme ziel geschapen voor een nimmer eindigende eeuwigheid. Heren, dan worden wij gevoerd in de benauwdheid des harten. En dan raken wij verlegen om hulp van de hemel. Dan kunnen we ook alleen nog maar geholpen worden door de hemel. En daarom mogen ze ook vanmiddag weer worden gezien. De voeten van de bode die komt om te boodschappen. Dat zijn stem vernomen mag worden, maar dat er ook een weinig weerklank mag zijn op de bergen. Heren, weerklank, dat is daar waar onze ziel verklaard wordt. Daar wij onszelf gaan ontmoeten in uw heilig woord en de getuigenis, waar wij uitgetekend staan als de mens die wij geworden zijn door die diepe zondeval. Heren, dan mag er een volk zijn dat zegt, ach, wat nou van die kansel wordt gepredikt. Dat heb ik in mijn eigen hart waargenomen. Daar wordt een mens verklaard en daar kan al zoveel troost in zijn. Hoewel die daar niet mee bekeerd is. Maar dat hij toch weet dat zijn zaak niet onbekend is. Dat er een God is die ervan weet. En dat de leging is van al zijn volk. Dat ze buiten hopen zichzelf niet meer kunnen helpen. Dan wordt het hulpbehoevende mens. En mag dat dan ook vanmiddag gebeuren. Want daar zal het woord werkzaam zijn. Daar zal het vallen als zaad in de akker. Daar zal het wortelen. Opwaarts vruchten voortbrengen tot in de hemel. Mijn God, u zal ik eeuwig loven. Omdat gij het hebt gedaan. Geef dat zo de prediking nog maar uit kan in dit middaguur. Heb dank, Heren, dat we hier nog mogen zijn. Dat er geen verhindering is geweest om ons daar te brengen. Waar wij ook hebben te zijn onder het getuigenis van u. En Heren, Het is ook gebeden voor de dienst. Laat dat toch een wonder zijn. Want de bedreigingen van de mens, ach, zijn talloos. Maar voor een kerkmens is zeker dit niet de minste. Van alle bedreigingen de gewenning, de gewoonte. Het als vanzelf weer plaatsnemen. En als vanzelf weer opstaan en onbekeerd voortgaan en zo. Steeds meer eelt op de ziel. Steeds harder, steeds kouder, onbewogener. Tot het uur van het grote afscheid. En dan vallen al die predicaties die we gehoord en gelezen hebben. Op onze ziel. En dat zal dan voor een kerkmens zoveel erger zijn. Om bij het gewicht van de verdoemenis. Die er rust op ieder mens. Door zijn vallen adem ook dat gewicht nog te moeten gevoelen. Heren, de verdoemenis verzwaart. En zo ons lot voor eeuwig verergert. En daar reizen wij naartoe. Naar dat uur der waarheid. En zo zal het zijn. Maar wilt u dan nog genadiglijk ons allen jong en oud hier en thuis een halt toeroepen? Dat moet in de prediking, dat mag in de prediking gebeuren. Halt toeroepen. Tot hiertoe niet verder. Maar wilt u een goddelijk halt toeroepen? En die woorden gebruiken om het tot waarheid te maken. Zodat het briesend paard gaat sneuvelen. In zijn dodelijke loop wordt opgehouden. In zijn zondeloop wordt gestart. En wil daartoe ook de prediking gebruiken. En de geloofsleer van de kerk daarop gegrond. Als we ook ons vanmiddag geroepen weten. Ons te wenden tot het oude leerboek van de kerk. Wilt u nog opening van zaken geven. Hier en zo zelf verheerlijk. Bekering van goddelozen. De verzoening van vijanden met een drie-enig God. Zou het uw volk nog eens dat willen verkwikken. Nog wat ondersteuning willen geven. Nog wat licht. Nog wat moed en kracht. Opdat de weg niet te ver zou zijn. En in het alles, Heer, door iedereen, mocht het zijn, zou worden erkend. Dat er een God is die leeft. Een God die zich niet onbetuigd laat. Die ook met onze gemeente nog van doen wil hebben. Heren, en we kijken in het rond. In dit land. In onze westerse wereld. We letten op de bakenmat van onze Heidelbergse catechismus. We zien naar Dordt. De stad waar de vaderen vergaderd hebben. We weten van het Zuiderland. Maar eens een man is geroepen, die mocht optekenen, geleid door wat anderen hebben gevonden, in die Nederlandse geloofsbelijdenis, wat de leer is die naar de godzaligheid is. Plaatsen mensen. En we letten op ons land, op onze kerken, wat is er daar nog van over? En heren, dan is het een wonder dat wij hier ook vanmiddag nog mogen zijn, maar dat is een zaak die we ook hebben te verantwoorden. Het is een groot goed dat u in onderscheid met zoveel ons dat nog geeft en laat. Maar we hebben ook veel meer te verantwoorden dan al die anderen waar het niet meer gevonden wordt. Maar ook dat moet verantwoord worden. Heren, breng ons dan in de klem. En geef ons maar geen ruimte meer. Want wij zullen alle ruimte benutten die ons nog gelaten wordt. Dan is een muizenhol nog groot voor een ziel om maar te ontsnappen aan God. Want we willen altijd u maar uit de handen blijven. Geef ons daartoe geen ruimte meer. En wil ons zo in die benauwdheid brengen. Dat daar het leven geboren gaat worden. Zoals het altijd door de dood heen gaat. Door de benauwdheid heen gaat. En wil ook zo hier nog werken. Gedenk uw kerk over de ronde aarde. En gort al uw getrouwe dienstknechten nog eens aan. Vanuit de hoge bedien ze nog. En geef ze nog te weten dat ze niet alleen in die arbeid staan. Dat hun arbeid ook niet ijdel zal zijn. Want hij die roept is getrouw die het ook doen zal. Al zien ze het zelf niet, hoeft dat niet. Als ze maar geloof mogen hebben dat u doorgaat. Ook in het verborgene. eenmaal zal het aan het licht komen. Heere, ook wat in de donkere tijd van ons nog is geschied, waar wij zo weinig of niets meer ontwaren aan goddelijk werk. Heere, daar zal de eeuwigheid nog een verrassing kunnen wezen. Maar er zal er ook hier wel iets van worden gezien. Wil dat nog schenken. We vragen het in de vergeving van onze zonden om Jezus willen. Amen. Geliefden, hij heeft de bijnaam gehad, de Vrome. Ik bedoel de keurvorst van Pals. In het midden van de 16e eeuw, Frederik III, bijgenaamd de Vrome. En dat is voor die man waar geweest. Zijn leven heeft ervan getuigd dat de man Gods vrezen mocht kennen. Een vorst, wat word je dan jaloers, hè, in onze dagen, waar dat nauwelijks meer wordt gevonden. Een vorst die een open oog heeft voor de geestelijke belangen van zijn volk. Wel nu, deze Frederik III, Frederik de Vrome, heeft opdracht gegeven om een leerboek samen te stellen voor de jeugd en voor de gemeente. Maar te leren uit de preek. Dat leerboek, genaamd Catechismus, heeft het licht gezien 1563. Dat is niet de eerste catechismus, ook de eeuwen daarvoor zijn er catechismi. Dat is meervoud van catechismus geweest. Maar deze catechismus is zeer bijzonder. Bevat de leer der godzaligheid. Wat is dat? Kort. God alles, de mens niks. Wat is dat? De leer die naar de godzaligheid is. Genade, genade alleen. Alles uit hem, niets uit ons. Wel, die leer kunt u vinden in die catechismus die na door een keur van predikanten te zijn bezien is verschenen in het reeds genoemde jaar 1563. De grondleggende arbeid is verricht door een aantal hoogleraren van de Heidelbergse Theologische Faculteit. Daarom wordt deze catechismus ook vaak genoemd de Heidelbergse catechismus, namelijk. Dat is met name Caspar Olivianus en Zacharias Ursinus, 1563, geboortejaar van de Heidelberg. Ik hoef geen aanbeveling af te geven. De eeuwen door is gebleken wat de geestelijke rijkdom van dit leerboek is. Velen hebben daar een rijke troost uit mogen ontvangen. En ik denk, u weet dat, dat het niet beter is verwoord dan door Kolbrug op zijn sterfbed. Wat de catechismus is toen hij daar sprak. De Heidelberger, de eenvoudige Heidelberger, houdt daaraan vast. Kinderen, dat heeft hij op zijn sterfbed getuigd. Nou, doen wij er goed aan om daar ook aan vast te houden. Zover namelijk dit boek gegrond is in de Heilige Schriften, dat is het. In al die 129 vragen en antwoorden, verdeeld over 52 zondagen, gegrond in het eeuwig woord en getuigenis des Heer. In zondag 1 legt de catechismus direct het hart op tafel, het hart van de zaak, namelijk de enige troost in leven en sterven. Vanmiddag de orde van behandeling, de eerste zondagsafdeling van de Heidelbergse catechismus. Vraag en antwoord 1 en 2. Lezen wij uit de catechismus van Heidelberg, zondag 1, vraag en antwoord 1 en 2. Als volgt. De vraag. Wat is uw enige troost? Beide in leven en sterven. Antwoord. Dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven, Niet mijn, maar mijns getrouwe zaligmakkers, Jezus Christus eigen ben, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomenlijk betaald en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft en al zo bewaard dat zonder de wil mijns hemelse vaders geen haar van mijn hoofd vallen kan, je ook dat mij alle dingen tot mijn zaligheid dienen moet, waarom hij mij ook door zijn heilige geest het eeuwige leven verzekert en hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt. De tweede vraag: hoeveel stukken zijn u nodig te weten opdat gij in deze troost zaliglijk leven en sterven mocht? Het antwoord: 3 stukken. Ten eerste hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Ten andere hoe ik van al mijn zonde en ellende verlost word. Ten derde hoe ik God voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. Tot zover de eerste zondagsafdeling van de Eerste Catechismus. Geliefde, deze zondag bepaalt ons dus bij de enige troost. 2 gedachten staan in de eerste plaats stil bij de inhoud van die troost. En ten tweede bij de weg tot die troost. De inhoud van en de weg tot de enige troost. En geliefde, bij dat eerste punt, de inhoud, nog een nadere ontvouwing. Dan gaat het over 4 zaken. De inhoud van die enige troost bestaat uit een 4 zaken die met name onder onze aandacht worden gebracht in deze eerste zondagsafdeling. Namelijk verlossing, verzorging, verzekering en vernieuwing. Dus de inhoud van die troost samen te vatten in deze 4 woorden: verlossing, ten tweede verzorging, ten derde verzekering, ten vierde vernieuwing. Dat wat betreft de inhoud van die enige troost. En dan de weg tot die troost, daar weer nader te onderscheiden een 3 zaken. Ik zou mogen zeggen 3 hoogten, heuvels, bergen. Heel letterlijk, ja. Eerst de berg Horeb, waar gij deze woorden horen deed: ik ben de Heer uw God en Koning. Dus de berg van de wet des Heren. Ten tweede de heuvel Golgotha, waar een fontein is geopend tegen de zonde en de onreinigheid. En ten derde de wierookheuvel van eeuwige aanbidding, dat is Sion dat boven is, de berg van Gods heiligheid. De weg tot de troost. Een 3 hoogten, bergen, heuvelen: Horeb, Golgotha, Sion. De enige troost. De inhoud ervan, de weg erheen. We willen nog met elkaar zingen uit Psalm 27. En daarvan het 5e en het 7e vers. 27 vers 5. Mijn hart zegt mij, o Heer van uw wegen, zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. Dat wil, dat zal ik doen. Ik zoek de zegen alleen bij u, o bron van troost en licht. Het 7e. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Wat er verder volgt in de versen 5 en 7 van Psalm 27. enige troost, de inhoud van die troost. Wat is troost? Een kind gevallen, meisje bang midden in de nacht uit bed gekomen, jongen eenzaam, alleen, op zoek naar troost. En dat gevonden bij vader of moeder op schoot. Moeder die het kind dat zo bang, zo eenzaam is, streelt, lieve, geruststellende woorden spreekt. Zo haar kind troost. Groter geworden zal het zo niet meer vaak kunnen zijn. Maar dan toch nog wel vaak uitgezien in de moeite van het leven naar een opwekkend woord, een begrijpend oog, een arm om de schouder, troost, medeleven. Ach, natuurlijk zijn er voor wie dat allemaal niet nodig is, die zeggen niks stoppen, niks piekeren, niks vertroost worden. Allemaal niet nodig, gewoon doorgaan, werken. Geen ruimte geven voor al dat andere. Dat is de beste remedie. Doorgaan. Om misschien een ander, die keer op keer met mensen beschaamd is uitgekomen, vanmiddag zou zeggen, nou, meeste troost vind ik nog bij mijn huisdier. Of weer anderen die het zelfs daar niet meer zoeken, maar die vluchten in middelen om aan de werkelijkheid te ontsnappen, verdovende middelen om de werkelijkheid niet alleen te ontvluchten, maar ook te verzachten. En zoveel middelen meer om enige vorm van troost te vinden. Is uw troost er ook bij, gemeente? En als dat zo is, heeft u dan wel eens nagedacht, vast wel. Hoe dat dan moet met die vormen van troost, als de ouders er niet meer zijn, waar moeten de kinderen dan nog uithuilen? Of als uw handen tot rust zijn gedwongen en u niet meer arbeiden kunt, hoe dan? U die altijd denkt met arbeid alles te kunnen verzetten. En nog verder, als de verdoving is uitgewerkt, wat heeft u dan nog voor troost? En kijk allen nog eens verder naar het uur van het grote afscheid, als uw ogen breken, als het lichaam verstijft, als uw ziel God gaat ontmoeten. Wat voor troost heeft u dan? Geliefde, kort en goed. Alle troost hier is niet toereikend wat betreft de diepte, want het peilt nooit de diepste nood. Maar alle troost hier is ook niet toereikend, niet alleen in de diepte, maar ook in de lengte, als ik zo mag zeggen. Want het komt nooit verder dan het graf. Als er al troost is, dan niet verder dan het uur van de dood. Maar ook die troost in dit leven is nog niet toereikend. En ik hoor het daar de dichter Novalis uitroepen. Wie weet echt wat ik voel? En waar zou ik een trooster vinden die werkelijk weet van mijn verdriet? Het is te kort voor de tijd, al die troost die wij u noemden. En zeker voor de eeuwigheid. Is er eigenlijk wel troost voor leven en sterven? Troost voor mijn arme ziel? Eenmaal als de stonde slaat, dat dit lichaam sterven gaat, en mijn ziel uit de aardse woon opklimt tot des rechters troon. Is er dan troost voor uw ziel? En voor uw lichaam? Uw lichaam, geliefde, als dat onder het geluid van de doodsklokken grafwaard wordt gedragen. Is er afdoende, toereikende troost voor dit leven en daarna? Het antwoord, ja, die troost is er. En alle eeuwen door is van die troost getuigenis afgelegd. Vanaf de kansels verkondigd, in de schoolbanken opgezegd, op sterfbedden uitgefluisterd. Mijn enige troost in leven en sterven. Het eigendom te mogen zijn van Jezus Christus. De troost is een persoon. De Godmens Jezus Christus. In leven en in sterven. De enige troost. Dieper, omvattender, verder rijkender is er geen troost dan deze. Dat Jezus Christus mijn eigenaar is. Ik zijn eigendom ben. En dat niet voor een tijdje, maar voor leven en sterven, tijd en eeuwigheid, lichaam en ziel. Alles volkomen. Enige allesomvattende troost. Hij, de persoon van de Godmens. Dat is de troost waar wij van mogen spreken. Die de catechismus gaat uitleggen in 52 zondagen. Het eigendom van Jezus Christus zijn. Nee, eigendom geworden. Geworden in de weg van de verlossing tot zijn eigendom gemaakt. Geliefde geworden. Want er is een tijd geweest dat ik niet zijn eigendom was. Goed begrijpen, alles wat op aarde, in het heelal, alles wat is, alles wat er bestaat, is het eigendom, het wettig eigendom des Heren. Maar ik bedoel nu eigendom in zijn gunst. Kind van liefde. Dat was ik niet meer. Sinds ik in Adam ben gevallen, de duivel toegevallen. Want die geliefde hebben wij geloofd. Die hebben wij gehoorzaamd. Die zijn wij gevolgd. En dat doen wij tot op deze dag nog steeds. Zo leven wij buiten God, buiten zijn gemeenschap, zonder echte zorg. Eigenlijk is het leven een troosteloos bestaan. Je duwt het weg. Je lacht het weg. Je wuift het weg. Je wil het niet horen. En samen moeten maar vooral niet het idee geven aan anderen dat wij troosteloze mensen zijn. Maar je moest eens weten. Als je nou achter al die deurtjes van die harten zou kunnen zien. Van die mensen die zo groots door de wereld gaan. Die zeggen dat ze zo tevreden zijn. Je zou eens achter die deurtjes moeten kijken. Maar een mens laat zich niet kennen. En hij houdt het vol dat hij gelukkig is waar hij het niet is. En ook nooit zal kunnen worden buiten Christus. Een troosteloos leven. Een troosteloos sterven. En dan een troosteloze eeuwigheid. Altijd buiten God. Mensen, als je er een indruk van krijgt vanmiddag, dan roep je het uit. In ontzetting roep je het uit. Dan ben je toch een arm en ellendig mens geworden. Hou je stand toch niet op. Snik het maar eens uit voor God. Ik ben zo eenzaam, zo ongetroost. Hier al. En straks eeuwig in de duisternis. Waar ik mijn tong moet kauwen. Van onbeschrijfelijke ellende. Waar altijd een worm zal knagen aan mijn geweten. Wat het vuur door mijn ziel en mijn lichaam zal trekken. Eeuwig in het vuur. Troost er al, schepsel. Zijn we erachter? Ik zei niet of we de wetenschappen hebben, dat zal wel gaan, maar zijn we erachter? Achter? Nee. Nee, want de duivel voert ons mee aan boeien die met wold en omwonden. Je voelt het niet in je vlees priemen en snijden. En bovendien, we zijn ook zo gewillig om meegenomen te worden naar de voederbakken van deze wereld. Om je dood te eten. Wat we al gedaan hebben, mag nog meer dood eten. Wat is het nodig? Dat ontdekken ligt steeds meer. Moet ik het zeggen, het is zo nodig. Ontdekken ligt, want we zien het niet. U voelt er niets van. En daarom, Heer, laat me toch zien. En dan de schrik in mijn hart. Dan ga ik de dood zien en de eeuwigheid zien. Dan komt de wanhoop in mijn hart. En dan ga ik aanwerken op het leven. Of ik nog met God verzoend zou kunnen worden. Maar geliefde, waar een mens aanwerkt op het leven, werkt God dan op de dood. U weet het toch? En daar komt het dan. Aan het einde van al mijn inspanningen moet ik het opgeven. Moet ik het aan God en van God gaan verliezen. En daar ligt de winst. Want daar waar ik het van God ga verliezen, daar gaat hij schenken. Dat eeuwig schoot en wonderkind Jezus Christus. En daar komt in het uur de liefde. Omhelst je ziel zo lieflijk, zo vriendelijk, zo teer, zo hard innemend, alles overwinnend. En daar wordt de bron van troost geopend. In de omhelzing van die borg wordt mijn eenzaamheid opgeheven. En schuld voor God weggenomen. De toekomst geopend. Het leven heeft zin, doel, richting. Daar leer ik wat troost is. Als de wonden van Christus opengaan. Vergeving wordt geschonken. Dat is troost. Dat ik van mijn schuld verlost ben. Dat is troost. Door hem die mijn hel heeft doorleden. En in de hemel die ik had verzondigd heeft teruggebracht. Maar nu nog voller want gekleurd met zijn eeuwige godsliefde. Hij verlost. In dat lieflijk uur, als hij de ziel omhelst, van het allergrootste kwaad en leidt tot het allerhoogste en eeuwig goed. Hij leidt terug tot God. Wat een geluk, wat een troost, wat een zaligheid. Van voor de poorten van de hel weggehaald door Christus. En nu meegenomen naar de hemelse heerlijkheid. Van de hel naar de hemel. Een grotere overgang is er niet, en dat is de troost voor Gods kerk. Als ze verlost zijn, losgemaakt uit de banden van de duivel, de wereld en de zonde, losgemaakt. Die verlossing in de vereniging met Christus. Anders is er geen verlossing dan alleen in de vereniging met Christus, de Zoon van God. En dan gaat mijn ziel het vragen, ik heb het gevraagd, Heer, hoe is dat dan toch? Dat hij me er zomaar uitgeraapt heeft, opgeraapt heeft. Waarom? Waarom op mij gemunt en achter gaat de Heer onderwijs geven? Weet u dat hij altijd de kerk terugbrengt? Weet u dat? Ze moeten altijd terug om uit het verleden te leren. Ik kan het nou alleen maar aanstippen vanmiddag, gemeente. Maar dan is er een ogenblik geweest dat de Heer de ziel meenam naar het paradijs. En daar hebben we de schuldbrief thuis gekregen. Onze hand zich vergrepen aan de liefde Gods. Moment teruggebracht naar Golgotha, waaruit de bloedfontein vertroosting werd ontvangen. Maar de kerk mag ook wel eens teruggeleid worden naar de eeuwigheid, naar de stilte der nooit begonnen eeuwigheid. En daar hebben we gezien God als herder. U is vanmiddag voorgelezen uit Jeremia 50 over die trouweloze herders. Maar daar in die grote eeuwigheid was de drie enige God de herder. De herder, ja. De vader die alle schapen onder zijn herderstaf deed doorgaan en ze aantikte. Aanraakte die hij van eeuwigheid verkoren had. Onder de herderstaf van God de Vader gekomen. En geliefd door de herder de Zoon. Verlost met een eeuwige verlossing waar deze herder zich heeft doodgeliefd voor zijn kerk. En in de tijd opgezocht door de herder de Heilige Geest om uit het meest der ellende naar de liefelijke wijde van Gods eeuwige liefde te worden gevoerd. Zo leert Gods kerk God de herder kennen. De herderstaf van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. Geliefde, en zo wordt de kerk niet alleen verlost, maar ook onderwezen in de oorsprong van die verlossing. Dat is de verkiezende liefde des Vaders. In de zending van de Zoon, door de levendmaking des Geestes. Verlossing en drie enig goddelijk werk. Zo vast van eeuwigheid tot eeuwigheid. En daaraan hangt de troost van Gods kerk. Verlost met een eeuwige verlossing. Daar ligt de troost. En alle andere troost vloeit daaruit voort. Geliefde voor die ziel die dus overgegaan is in de handen van Christus. Met de woorden van Paulus overgezet uit het rijk des Satans. In het rijk van de Zoon van God, eeuwige liefde. Dan zijn we kinderen Gods overgezet. Niet meer wat veranderd, dat zal wel gaan. Niet meer wat bekeerd en afgekeerd van de wereld. Overgezet van het ene rijk in het andere rijk. Overgegaan door de handen van Satan in die milde handen van de Zoon van God. Geliefde, en uit die vertroosting in de vergeving der zonde vloeit alle andere vertroosting voort, zeiden we, het tweede. Deze eigenaar, Jezus Christus, die zijn kind heeft omvat met een eeuwige liefde, laat dat kind nooit meer los. En ga doen wat de duivel nooit gedaan heeft. Wat zorgen. Onthoud u dat, ook jongen, de duivel zorgt niet voor je, hoor. Helemaal niet. Die laat je volstrekt aan je lot over. Wat is je lot buiten God in Christus? De eeuwige rampzalige. Onthoud, de duivel zorgt voor niemand. Nou ja, hij wil alleen wel zorgen dat je nog ongelukkiger bent dan je al bent. Maar hoe heel anders. Deze eigenaar, de Zoon van Gods eeuwige liefde. Hij, we spreken over de verzorging. Bewaart zijn kerk, zodat zonder de wil des hemelse vaders geen haar van hun hoofd vallen kan. En hoe de Satan ook die ziel die verlost is wil terugkrijgen, hoe hij ook briest om die ziel te verslinden, hoe hij ook beschuldigt, je bent de groot zondaar om zalig te kunnen worden, hoe hij ook verstrikt door je tot hoogmoed aan te porren wat hij nog meer doet, wat hij influistert. Het alles kan niet uitwerken dat die ziel uit de handen van Christus valt. Niemand drukt de mijne uit mijn hand. Volta ligt zo vast in die doorboorde handen van Christus. Dat is nou de verzorging. Hij bewaart. En dan moest luisteren, gaat niet alleen over eten en drinken. Maar hij bewaart ze ook in die geestelijke worsteling om in te gaan in de vreugde des Heeren. En om iets daarvan te verstaan, geliefde, zal ik wat voorbeelden geven om uit te leggen wat het betekent dat hij verzorgt en dat hij bewaart. Bijvoorbeeld. En dan krijgen we een blik in het handelen van Gods Zoon. Daar is Paulus. U weet het wel, hij is opgepakt. Verdacht van godslastering. Op tijd is de Romeinse hoofdman gekomen om hem te ontzetten uit de handen van zijn moordlustige landgenoten. Volksgenoten. Dat is een vorm van bewaring en verzorging. En als later meer dan 40 Joden die zichzelf vervloekt hebben, hebben gezworen dat zij hem zullen doden, en het komt de Romeinse centurion ter oren, dan zorgt deze man dat midden in de nacht Paulus wordt weggebracht naar Caesarea, buiten de handen van die moordlustige Joden. Dat is bewaring, verzorging. Kan ook verder gaan dat de Heer wel toelaat dat je in de handen van je vijanden komt, als een Daniël bijvoorbeeld, en Daniëls vrienden in de handen van hun vijanden. Maar dan zien we wat bewaring bij God en verzorging nog meer is. Namelijk niet alleen buiten de strijd houden, maar ook in de strijd bewaren. Want in die vurige oven worden ze bewaard door wie? Door Christus. Die loopt als vierde aan hun zijde, want God was aan mijn zij. Hij ondersteunde mij in het leed dat mij genaakt. Hij houdt ze buiten de strijd. En zijn ze toch in de strijd gekomen, en dan bewaart hij ze in die strijd houden staande. Maar het kan nog verder gaan. Dat hij die strijd ook wenst te gebruiken om zijn kinderen te oefenen. Dan worden ze geslagen door de duivel in het aangezicht. Paulus zegt dat hij door de duivel in zijn aangezicht is geslagen. De vuistslagen des Satans. U zegt, maar dat is toch geen bewaring? Dat is toch geen verzorging? Ja, ook dat, mijn vriend. Ook dat hoort bij de verzorging van de kerk. Die vuistslagen des Satans, jazeker. Want zo, en dat geldt voor al die druk en droefwegen, al het lijden, al de smaadheid die Gods kinderen moeten ondergaan. Het geldt voor al die slagen. Het is zo tot hun nut, tot hun voordeel. Het moet medewerken, zegt Paulus, ten goede. Hoe dat kan? Luister eens, luister eens. Er wordt er een gelasterd. En wat doet hij dan? Die gelasterd wordt wel, die gaat nu goed spreken van de ander. Kijk, in het natuurlijke leven, dan worden we natuurlijk altijd zo van binnenuit bestuurd dat wij een ander met gelijke munt betalen. Hij mij gelasten, dan zal ik u lasten. U mij geslagen, dan zal ik u slaan. Nee, hier gebruikt God de lastering om zijn kinderen te oefenen in het goed spreken van een ander. En daar is een kind van God tot de bedelstaf vervallen, verarmd, opdat hij nog meer de rijkdom in God zal zoeken. Een derde is verzwakt en is ziek geworden, opdat hij nog meer in die zwakheid de kracht God zou openbaren. Een vierde wordt geslagen en God slaat zo zijn kinderen naar huis. En al die dingen die ik noem, die lasten, het tot een bedelstaf vervallen, al die slagen, het zijn krachtige luisteraars. Het zijn krachtige geneesmiddelen. Ja, dat is verzorging. Hè? Krachtige geneesmiddelen tegen zelfverheffing, wereldzin en zondemin en stofvergoding. Geneesmiddelen. Die slagen. Ja, dat is verzorging. Dat is zorg. Opdat ik mij niet zou verheffen, zegt Paulus. En nog verder. Zie de wonderlijke wegen Gods, geliefd, als het gaat over de zorg voor zijn kerk en zijn kind. Jozef, u zegt nou, heren, daar heb je toch niet zo goed voor gezorgd. Hoor. Die man is in de handen van zijn broers terechtgekomen, in een put geworpen, als een slaaf afgevoerd naar Egypte. En in die weg onder koning geworden. En in die weg zijn volk mogen behouden. En zo de raadslag van de duivel verbroken, die Christus in het vlees niet wilde laten komen. hadden zorgen. En als zo Gods kinderen het mogen zien, die slaag, die drukwegen, dan zeggen ze wel, Heere, wat bent u goed voor me? Ja, echt waar, wat bent u goed voor me? Het is goed voor mij geweest om verdrukt te zijn geworden. Net als die man die thuis kwam, onder een prediking van Kolbrugge geweest. En die had gesproken hoe de Heer in de hemel een aparte plaats heeft aan kruisen voor zijn volk worden vergaderd. En de man kwam thuis en zei, vrouw, wat hebben we door een goede God. Wat zijn we toch bevoorrecht met die kruisjes. Om zo geoefend te worden in het strijdperk van dit leven. Dat is zorg. Dat is zorg. Nou. En als het dan niet alleen is buiten de strijd houden. Maar in de strijd laten komen, als dat dan niet alleen is in de strijd staande gehouden, maar dat ze moeten vallen, dan nog. Als Stefanus dan valt onder de stenen van zijn vijanden, dan zijn die stenen de kussen waarmee God zijn kind naar huis kust. Wat een zorg, hè? Dat is troost, toch niet? Dat is troost. Verlossing. Verzorging. En nog meer, heren, is het wel waar? Ik weet wat er gebeurd is. Maar ik voel er de kracht niet meer van. Er ligt zo bedekt. Is het waar, heren? Hij verzekert ook. Doen ouders toch ook? Die verzekeren toch hun kinderen van hun liefde? Man en vrouw, die verzekeren elkaar toch dat ze elkaar hartelijk beminnen, of niet dan? Zonder verzekering kan het leven er toch niet zijn. Dat doet de Heer ook. Dat hoort ook bij die troost. Verzekerd. Ben u goed verzekerd, gemeente? Ben u goed verzekerd? Ja, verzekerd tegen alle gevaren. Maar je moet er niet alleen verzekerd zijn tegen, maar ook verzekerd zijn van. Waarvan? Van het eeuwige leven. Waarvan hij mij door zijn geest ook verzekert. Ook dat. Ik ben verzekerd van wieg tot graf. Dat is te kort. Bent u verzekerd tot in alle eeuwigheid? En dan nog een vraag. Als u zegt, ja, ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog ieder schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke in Christus Jezus onze Heer. Heeft u zichzelf verzekerd? Ja, wat is dat nou voor vraag? Ja, heb je jezelf verzekerd? Want hier staat het anders in mijn catechismus. Door de geest verzekerd. Dat is een groot verschil. Of je jezelf verzekert. Of je jezelf wat op de been houdt. En zeg, ik heb dit meegemaakt en toen is dat gebeurd. Dus ik concludeer uit dit alles dat ik een kind van God ben. Dat ik een erfgenaam ben. Dat ik straks eeuwig bij de Heer zal zijn. Nee, jezelf verzekerd. Nee, dat staat hier niet. Door de Heilige Geest verzekerd. Niet wat bij elkaar geredeneerd. Maar God zelf doet dat. God zelf zal ze bevestigen en scharen. En op de rol waar hij de volken schrijft en tellen als bij Israël ingelijfd. En doet de naam van Sions kinderen erfgenamen dragen. Dat is Gods werk. Moet je zelf niet doen. En... Dus dat is het eerste, dat is Gods werk. Hè? En dat doet hij ook steeds weer, dat onderhouden. Als een mens in het gemis loopt, dan gaat hij roepen, o, vertroost mijn ziel in haar geween en zeg tot haar, ik ben u heel alleen. Dan gaan ze hun stem verheffen, heren, vertroost me nog eens, want ik ben die zekerheid weer kwijt. En geliefde, zoals dat oude volk vroeger zei, dan kun je beter hebben. Hè? Zo'n natte bekommerdheid, dan zo'n droge verzekering. Hè? Van jezelf zo'n droge verzekering. Daar heeft de ziel geen profijt van. En derde dus het werk van de geest. Hij verzekert. En dat onderhoudt u ook steeds weer. En ten derde, geliefde, hoe doet hij dat? En de geest van God getuigt met onze geest dat we kinderen God zijn. En kinderen die zijn erfgenaam. Zo gaat dat. Hij getuigt met onze geest. Dat is inwerk des geestes. En hij zegt het. Gij zijt schoon, mijn liefste. Zegt hij. Mijn vriendin, gij zijt schoon. Hij zegt het tot zijn volk, al het mijn is het uw. En als hij dat zegt, dan durf ik het ook wel eens te zeggen. Maar na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Wat een troost vloeit daaruit voort. Als die geest gaat spreken van hetgeen komen gaat. Van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar nooit geen droefheid en geen dood meer zal zijn. Waar ik God nooit meer kan bedroeven en vertoornen door mijn vuile zonde. Wat een troost vloeit er dan af uit dat goddelijke hart. In die ziel die hier zo menigmaal bedrukt over de aarde gaat. Geliefde, en zo mag Gods kerk op weg gaan naar een eeuwige vertroosting. Kijk, dat is nou troost, het eigendom van Christus. Hoe? Door verlossing. En dan ook te mogen weten van verzorging en verzekering dat het waar is. En het vierde, vernieuwing. Dat wat betreft de inhoud van die troost, wat is vernieuwing? Die in Christus Jezus is, is een nieuw schepsel. Oude is voorbij gegaan. En als u een nieuw schepsel bent, dan doet u ook nieuw werk. Ander werk. Wie van die ander is geworden, zal ook een ander leven kennen. Ander leven. Uit die grote ambtsdrager bediend. Willen leven in overeenstemming met de wet. Tot eer van God. Om hem in alles te bedoelen. En daartoe maakt Christus door zijn geest zijn kinderen gewillig en bereid. Gewillig en bereid om er voor God alleen te zijn. Geliefde, ik zei zo even, dan heeft het leven zin. Het heeft nooit zin gehad. Je kon wel eens wat aangenaams zoeken, maar dat is niet zingeving. Dat is je tijd maar aangenaam doorbrengen. Maar zin heeft mijn leven gekregen. Toen we God mochten zien. Als zo dienenswaardig. Dat hij het waard is om gediend, geloofd, gevreesd, geprezen te worden. Ook al is het in mijn verdoemenis. Als hij maar aan zijn eer komt. En dat is de toonzetting van het nieuwe leven. Zijn naam moet eeuwig de eer ontvangen. Nee, niet zomaar als een zegwijze, maar als de waarheid van je bestaan. Dan gaat het er niet meer om. Hoe is het met mij? Hoe gaat het met u? Mensen, is dat nou van belang hoe het met u gaat? Maar met eerbied gesproken, hoe gaat het met God? U zegt, dat mag je zo niet zeggen. Nee, maar bedoel dit, mijn vrienden. Heren, bent u er nu goed mee? We vragen altijd of we er zelf goed mee zijn. Nee, maar heren, bent u er nou goed mee? Daar gaat het om. Dat is niet wezenlijk anders dan uw naam moet eeuwig de eer ontvangen. Bent u erg goed, mijn heren? Nou, dan wordt de vraag van het nieuwe leven. Waar leeft u voor? Die vraag mogen we elkaar eerlijk stellen. Jongens en meisjes, waar leef je voor? Ouderen, waar leef je voor? Voor je gezin? En voor je werk? Krijg je misschien een lintje straks. Dat is geen troost. Voor de kerk, ja, dat kan ook nog. Voor het genot, voor je huis, voor je bezit, voor jezelf dus. Maar hier staat dat zij gewillig en bereid gemaakt worden om voor God te leven. En er staat nog wat bij. Van harte. Gewillig en bereid. Niet noodgedwongen, omdat het er nou even bij hoort. Liever niet, maar het kan niet anders. Nee, van harte. En wat voor uitwerking dat heeft op je hart. Smart, omdat altijd te kort is. Smart, omdat altijd te weinig is. Geliefde, dat is de inhoud van die ware vertroosting, die ene vertroosting. Eigendom van Christus te mogen zijn, dat is verlost te zijn geworden. Verzorgd, verzekerd en vernieuwd te zijn geworden. Die kerk heeft uitzicht over doodgraf heen op het volmaakt dienen van die drie enige God, eenmaal in storeloze rust, de volle overgave van het hart aan dat lieve wezen, voor hem alleen te mogen zijn. Dat willen we samen zingen. Mijn hart, o Hemel Majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Psalm 108, eerste vers. Psalm 108, vers 1. Verlossing, verzorging, verzekering, vernieuwing. Vernieuwing begint met het beklimmen van de berg. Dat noemen wij heiligmaking. Eindigt op de top van de berg. Dat is de heerlijkmaking. Het volmaakt dienen van God. Onthoud u dat. In die vierde van de genoemde punten, betreffende de inhoud van die ware troost, in die vierde gaat het om de vernieuwing, begint dus hier met het beklimmen van de berg van Gods heiligheid. Dat struikelend, wankelend leven. Wat ik wil, dat doe ik niet. En wat ik niet wil, dat doe ik. De heiligmaking struikelend thuiskomen. Maar dan op de top daar, die God gewijde top, dan wordt het heerlijke making volmaakt God dienen. Zo begint de vernieuwing dus hier in de heiligmaking om te eindigen, zonder ooit te eindigen in de heerlijke making. Geliefden, dan de weg tot de troost. We hebben er iets van mogen zeggen. De weg van de troost. Daar gaat God de mens eerst brengen. U weet, we spreken nu van de tweede vraag en het tweede antwoord. Hoeveel stukken zijn u nodig te weten? Drie stukken. Drie hoogten. Drie bergen. Drie heuvelen. Brengt de Heere eerst naar eerst, ja. Eerst naar de berg. Horeb. De wet van God. Wat is de wet van God? Dat is wezen van God. Ik zeg het liever maar zo. Als je door de wet wordt bearbeid, dan krijg je met God van doen. Met God van doen krijgen. Als hij voor je ziel staat. Als een heilig en rechtvaardig God. Als een verterend vuur. Als hij zich openbaren in zijn vlekkeloze natuur. Een eeuwig wezen. Nee, met God van doen. Wie met God van doen krijgt. Die kan voor God niet bestaan. Die moet voor eeuwig omkomen. Dan wordt de grond door je leven weggeslagen. En al waar je voorheen op bouwde. Dat wordt afgebroken. U gaat God ontmoeten. U gaat sterven. U gaat verloren. God gaat spreken. De wet wordt bediend. Dan gaat die wet de zegen uitspreken voor allen die haar volkomen houden. En die wet gaat een vloek uitspreken voor allen die maar in één gebod struiken. Eén gebod en gelicht verloren. En u bent als een verlorene ter wereld gekomen. Wie zo met God van doen krijgt, wie zo door de wet wordt bearbeid, geliefde, die buigt beangst het hoofd. Die gaat het leren wat het is om een verdoemelijk schepsel te zijn. Die gaat leren wat hier staat, hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Dan trekt je ziel aan naar de rampzaligheid. Geliefde, dan ga je leren de hel te hebben verdiend. Dan ben je een ongelukkig mens. En dan weet je wat het is. Ongetroost te zijn. Ongetroost te sterven. Als God niet ingrijpt. Geliefde, zo brengt God zijn kinderen dus eerst bij die berg Horeb. Waar de wet dondert. Doe dat en gij zult leven. En wie niet doet al hetgeen in het boek der wet geschreven is om dat te doen, die wordt vervloekt. Daar, geliefde, gaat een ziel verloren. En dan, het tweede. Dan verneemt die ziel uit een vergelegen land een boodschap. Er is een fontein geopend tegen de zonde en de onreinigheid van het huis van Israël. Hij hoort, er is nog een weg ontsloten door God in de eeuwigheid die zijn zoon heeft gezonden. Hij hoort, het kan nog. En dat is zo groot, geliefde. Als we met een doodvonnis in ons hart over de wereld gaan en er wordt een weg ontsloten en je verneemt het kan nog. Dan gebeurt het. Als we horen van hem. Die de vloek heeft gedragen. De wet volbracht. Als we van hem horen. Dan gaan ze een aangezicht wenden. Naar God. Naar die troostfontein. Om daaruit bediend te mogen worden. Geliefde. Dan gaan ze zoals u is voorgelezen in Jeremia 50. En dat is wezenlijk niet anders dan we afgelopen woensdag hebben gehoord. Lees het na. Daar de weg uit Babel naar Kanaan. De weg uit de gevangenis naar de vrijheid. En lees het Jeremia 50. Wandelend, wenend, vragend. Wat de weg naar Sion zei. Zo gaat. Dat gebeurt, geliefde. Als u bij de berg Horeb bent geweest. De vloek der wet uw ziel heeft getroffen. Dan gaat u wandelen. Nee, u weet niet waarheen. Maar u moet wandelen. Dan wordt de mens gaande gemaakt. Ik lees van Christen in de Christenreis. Daar gaat hij op weg. Maar hij weet heel niet waarheen hoor. Maar hij kan niet meer blijven. Dan kunt hij niet meer in het oude leven verder gaan. Want u loopt op bodem. Zo heet. Zo vervloekt. En dan gaat u wandelen, gaande, de stad verderfs verlaten. U heeft geen rust meer. U moet naar de vrijstad, maar hoe zal ik er ooit komen? Wat is de weg? U gaat het vragen, u gaat kerken. Zou dit het zijn? Nee, die man die begrijpt het zelf ook niet. Dat komt een heel eind, maar mijn ziel wordt niet verklaard. Hoe dan? Dan gaan ze wandelen Dan gaan ze wenen. Wat de schuld gaat drukken. Er komt een droefheid naar God. Ze zien een vertorend rechter. Nergens een borg die voor hen opneemt. Alles buiten hoop. Ze gaan naar God zoeken. En ze gaan vragen. Weet u de weg? Dominee. Hoe moet ik nou bekeerd worden? Vragen ze. Ga je vragen naar Sion. Op de weg herwaarts zullen hun gezichten zijn. Christen de christenaar vraagt het ook. Die evangelist komt bij hem. Waarom huilt u? En hij zegt, ik huil. Omdat ik in de stad woon. Die naar het verderf gaat. En dan is de raad van die evangelist. Vliet de toekomende toren. En die man die zegt, daar heb je het weer. Dan gaat hij vragen, ja maar waarheen dan? Dat roepen ze allemaal van de kansel. Dat ik weg moet, maar ik weet niet waarheen. Daarheen. Naar dat poortje. Nee, dat zie ik helemaal niet. Dat zien ze ook niet hoor. Die God die ziet niet alles in de verbeelding. Maar dan zien ze niet een weg. Ze weten dat hij er is, maar hoe kom ik er ooit? En dan zegt hij, zie je daar wat licht boven dat poortje? Ja, zegt hij, dat is woord Gods. Doe het daar maar op aan. Maak dan wel in dat woord uw weg, uw gangen, uw treden vast. Zo gaat hij. Zo gaat hij. Op die weg, geliefde, dwalen ze menigmaal af. Nu eens kiezen ze voor hun gemak. Dan komen ze er een tegen die zegt wat. Wat doe je toch moeilijk? Het is alles volbracht. Dat moet je alleen maar voor waar houden. Dan dwalen ze weer af. Op wettische wegen. Om God maar naar de zin te maken. Dan worden ze weer verleid om het op hun verstand te doen. Een heldere bevatting van de waarheid is genoeg. Dan doen ze het weer met gevoelsaandoeningen. Ze zijn zo vertederd. Soms heb je die ziel wel kunnen wassen in de eigen tranen. Oh, dat zal het wel wezen. Dat zal het dan wel zijn. En zo op dwaalwegen keer op keer weer teruggeroepen. Weer naar die weg teruggebracht. Totdat, schrijft hij. Totdat. Ze aan het eind van de weg komen. Weet u wat ik bedoel? Er is een einde aan je wegen. Van je zoeken. Einde aan je bidden en je smeken. God brengt zijn kinderen aan het einde van de wegen. Dan zijn ze uitgewandeld. Uitgebeden. Uitgewerkt. Daar vallen ze voor het recht van God neer. Want de mens doet niet anders. Want om onder dat recht van God de eeuwige straf en verdoemenis uit te komen. Aan het eind van de wegen, waar geen weg meer is, moet die ziel rechtelijk gevonnist worden. Naar recht verloren gaan. Geliefde. En waar een ziel zo rechtelijk en richtelijk verloren gaat, wordt de Christus ter schrift in de ziel geschonken. Daar wordt de zaligmaker ontvangen, die de pers voor zijn kinderen heeft getreden, die de geschonden deur des vaders heeft opgeluisterd. Met de hand van Christus wordt nu de ziel op Golgotha gebracht, om uit Christus bediend te worden, met een eeuwige vertroosting. Daar gaat de fontein stromen. Daar wordt de liefde Gods ingedronken. Daar komt vrolijkheid in het hart. Die de duivel er nooit meer uit zou kunnen halen. Geliefde, om dan dat laatste stukje. Van de hand van die overste leidsman en volleinder des geloofs. Te mogen gaan. Naar de berg. Van eeuwige aanbidding. Zo brengt God zijn kinderen. Van Horeb naar Golgotha. In de ontsluiting van de bloedgerechtigheid van Christus. En dan voort naar Sion dat boven is. Dan gaat de kerk op reis. Hoe dan? Nu reis ik getroost. Onder het heiligen kruis. Naar het erfgoed daarboven. In het vaderlijk huis. Dan gaan ze naar huis, geliefde. Dat zijn allemaal mensen die hebben heimwee. Je komt ze nog wel eens tegen, ach. Daar kunnen er wel eens wat van vertellen. Maar wat kom je er nou nog tegen die dat kunnen vertellen? Dat ze zo'n brandend verlangen hebben. Heimwee kennen naar huis. Mijn ziel vindt geen thuis in deze tijd. Hoor, dan kunnen ze wel eens in hun bed. Dat ze wel wenst om te sterven. Om daar te mogen zijn. Op die wierookheuvel van eeuwige lof en dankzij. Geliefden, dan mogen ze het wel eens zien, die berg waarvan Jesaja spreekt in het 25e hoofdstuk. Daar op die berg, daar zal de dood verslonden zijn. Het rouwkleed afgelegd worden. De smaadheid weggenomen. Daar zal de rouwklacht verstommen. En de tranen afgewist. Daar gaat de kerk naartoe. Naar de berg van zijn heiligheid. En ook op die weg gaan ze weer vragen, Heer. Wandel ik wel goed? Wijs mij de weg door u bepaald. Dan gaan ze het weer vragen. Zend Heer uw licht en waarheid neder. En breng mij door die glans geleid. Tot uw gewijde tent te weten. Dan klimt mijn bange ziel gereden. Ten berge van uw heiligheid. Waarmee uw gunst verbijt. Zo gaan ze op weg, geliefd, naar het uur dat ze reist af een reiskleed mogen afleggen. En mogen ingaan in de eeuwige vreugde. En niet meer van vertroostingen behoeven te leven. Maar in de bron van vertroosting voor eeuwig mogen wegzinken. O, als de troostingen al zo groot zijn. Wat zal het dan wezen om in de trooster zelf eeuwig te mogen verzinken? Geliefde. En als daar de kerk is aangekomen. Aangekomen. Daar op die berg. Bij het Lam van God. Dan rest de kerk. Nog maar één stuk. En dat tot in alle eeuwigheid. Dit ene stuk. Dan zal ik juichen, stem en snaren. Ten roem van zijnde goedheid baren. Die na kortstondig ongeneugd. Wat is maar een kort tijdje. Mij eindeloos verheugd. Amen. Laten we eindigen. Heren, hoeveel stukken. Het is maar één stuk. Eén stuk van begin tot eind. We kunnen niet bekijken hoe het allemaal moet. Maar u leert, u onderwijst uw volk. Stap voor stap licht gij hen bij. Met uw heilig gaat gij hen voor. En geef dan ook vanmiddag dat onderwijs dat uitgeramd zo nog mag zijn. Tot een lampje. Tot een licht. Voor deze of gene. Die nou ronddoolt op de wegen. Niet weet waar die is en hoe het verder moet. Nog eens licht te mogen ontvangen. Hoe die ziel gelegerd is, Heere. Wil het nog doen. Het is zo donker. In de kerk, in de wereld. En misschien zuchten we erachteraan in onze eigen ziel. Maar wilt gij dan nog het licht ontsteken en zo uzelf verheerlijken. Gedenk ons als we weer een nieuwe werkweek zijn ingegaan. Wil met ons zijn, Heer, onze voor- en achter toch wezen, waar we ook zijn, wat ons werk ook is, wat God op de handen komt te leggen. Wil het nog zo maken dat het mag wezen, tot de eer uws naams. Bewaar ons voor alles waarvoor wij te bewaren zijn, maar voor alles voor een onverzoende godsontmoeting. We vragen het om Jezus willen. Amen. Onze slotzang, geliefde, is uit Psalm 25 en daarvan het tweede vers. Heer, ai, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Tweede van Psalm 25. en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.